Geliefde gemeente, er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Dat is het woord van de Heere in Prediker. Voor ieder mens, tenzij dat de Heer Jezus eerder wederkomt, geldt voor ons allemaal. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Daartussen speelt zich het leven af. En het is dan een belangrijke vraag. Kun je dat leven verdelen in twee delen? Of is dat leven hetzelfde? Er is een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. En die tijd daartussenin dan, is dat één geheel? Sterf je zoals je geboren bent? Of zijn er twee gedeelten? Is er een tijd van hoe het was? En een tijd van hoe het mocht worden? Het is belangrijk als wij nadenken over ons hele leven, om dan terug te kijken en vooruit te kijken. Terugkijkend, hoe was het? En vooruitkijkend, hoe wordt het? Daar laat de Heer Jezus van horen aan Petrus. Johannes 21, de verse 18 en 19. Dus de tekst voor de preek is Johannes 21, de verse 18 en 19. Ik zal nog de woorden een keer lezen. Voorwaar zeg ik u. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zei hij tot hem, volg mij. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat op de weg met Christus. Op de weg met Christus. Drie gedachten. Het verleden. De toekomst. En het heden. Op de weg met Christus. Het verleden. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. De toekomst. Wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken enzovoorts. En als derde het heden. Volg mij. Dus als eerste het verleden. De Heer Jezus had een persoonlijk onderhoud met Petrus. Hij had eerder onderhoud met hem gehad. Op de dag van zijn opstanding. Ook daar bij dat kolenvuur. Daar had hij met Petrus één op één gesproken. Daar zwijgt verder de schrift over. Maar wij horen dan wel die belangrijke vraag die hij stelt te midden van zijn discipelen. Hebt gij mij lief? Petrus, is nou de grootste, de diepste liefde van je hart voor mij? Hebt gij mij liever dan deze? Gaat uw liefde uiteindelijk alles te boven? Als je, wanneer het erop aan moet, kiezen moet. Je geliefden op aarde. Of Christus. Hebt gij mij lief? Dat is een diepe vraag. Wat zit er veel aan vast? En dan kon Petrus en dan mocht Petrus zeggen. Gij weet. Gij weet met alles wat er ook in mijn leven is, gij weet het diepst van mijn hart dat ik u lief heb. Omdat gij mij eerst hebt lief gehad. Dan geeft de Heer Jezus hem een opdracht. Iemand die hem lief heeft, die kan wat betekenen voor zijn naaste. Iemand die leeft met de goede herder, die kan zelf ook herder zijn. Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. Zorg voor ze, Petrus. Dan kun je je voorstellen dat in het hart van Petrus die vraag opkomt. Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? En waar wilt u mij dan hebben? En hoe zal dat dan gaan? Die vraag van Petrus, die staat er niet. Maar die ligt er als het ware achter. Nou zegt dan de Heer Jezus, als je wil weten hoe je dat moet doen, dan gaan we eerst vergelijken met hoe je het vroeger deed. Dat is vaak in ons leven wel goed, hè? Als we een opdracht krijgen, ook gewoon heel praktische opdrachten, maar zeker natuurlijk een goddelijke opdracht, dat wij gaan kijken, ja maar hoe deden we het nu verkeerd? Waar ging het nu mis eerder? Van je fouten moet je leren. Eens te meer, als je moet zeggen, die fouten zijn niet maar vergissingen, maar dat zijn fouten vanuit mijn hart. Omdat mijn hart verkeerd gericht was. Daarom hebben we net gezongen het derde vers op Psalm 25. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Hoe zou je dan zeggen? David, dat is toch vergeven? Je mag toch weten, de genade van God, dat die voor u geldt. Dan komt God toch niet meer terug op die zonde van vroeger. Dat is waar. Eens vergeven is vergeven bij God. God zegt niet eerst ik vergeef het je en later zegt hij, oh ja, en vroeger deed je ook altijd al zo. En daar zit ik eigenlijk nog mee. Nee, God vergeeft volkomen. Maar in de gedachten van David kwamen die zonden wel weer terug. Dan voelde hij het weer. Dan voelde hij weer, als het aan mij ligt, dan blijf ik zo. Om zo te zeggen, die zonden van het verleden, die zeggen ook iets over nu. Het is een grote verlangen dat het nu anders mag liggen dan vroeger. En in dat opzicht wil de Heer ook nog wel op het verleden wijzen. Zo doet hij het ook bij Petrus. Petrus, toen u jonger was, toen deed u zelf de gordel om. Gorden. We kennen dat beeld denk ik nog wel best uit de geestelijke wapenrusting. Als dat wordt uitgelegd aan dat je aan moet doen de gordel van de waarheid. Je lendenen omgorden. En dan weten we dat heeft te maken met een gordel die je gaat aandoen als je moet gaan lopen. Zodat die kleding niet te veel in de weg zit. En die kleding moet al strak komen te zitten. En daarvoor trek je die gordel stevig aan. Een beetje zoals zeg maar wij dan de schoenen veteren. Als je schoenen los zitten, je veters zitten los, dan kun je er maar zo over gaan struikelen. Dus trek je schoenen aan. Strik je veters. Dan kun je gaan. En vroeger deed Petrus dat zelf. Zodra een kind het eenmaal zelf kan, als hij niet al te gemakzuchtig is, dan wil hij het ook zelf doen. En dat herkennen we allemaal wel. De ene bij het eten, de andere bij de jas aantrekken, de ander bij het fietsen. Nee, zelf doen. Nou, dat was Petrus zeker. Petrus was iemand van het zelf doen. We komen hem wel tegen in het evangelie als iemand die goed wist wat hij wilde. En het liefst wilde hij niet alleen zelf bepalen wat Petrus deed, maar wilde ook het liefst zelf bepalen wat zijn medediscipelen deden. Ik, de voeten wassen, dat doet een ander maar. En ik keek ze als het ware al aan. Laat die dat maar doen of die. Ja, sterker nog, hij wilde zelfs het liefst bepalen wat Jezus mocht doen. Dat is waar Petrus op gewezen wordt. Petrus, weet je wel wat een sterke wil je hebt en hoe graag je eigen ding wil doen? Maar in die tijd, die afgelopen jaren, toen deed Petrus dat nog wel met een doel van de liefde. Om de Heere te volgen en te zorgen dat, het is over het algemeen, te zorgen dat ook het koninkrijk van de Heere bevorderd werd. Daar vergist hij zich in, maar dat had hij wel voor ogen. Maar hij zal ook een tijd voor ogen gehad hebben, een tijd in zijn leven gehad hebben, dat dat nog veel minder zo was. En wij weten niet hoe Petrus was voor zijn bekering. Maar als de Heer Jezus hier hem aanspreekt, dan wijst hij daar wel naartoe. En toen hij jonger waard, hij zegt daar niet, tot nu toe. En zoals hij, nou ja, tot een paar dagen geleden zich nog gedroeg, zelf doen. Maar hij zegt, toen u jonger was, dus dan zei ik nog wat meer naar het verleden. Wat was eigenlijk nog erger geweest bij Petrus? Dat karakter heeft hij gehouden, maar zijn hart was al wel veranderd. Maar echt zichzelf gorden, wat betekende dat? Dat hij leefde voor zijn eigen doelen. Ik zal zelf wel bepalen wat ik doe. Ik zal zelf wel bepalen waarvoor ik het doe. Een beetje te vergelijken. Kijk, een kind dat zelf de jas aan wil trekken. Op het moment dat moeder boodschappen gaat doen. Die kan dan zeggen, ja, ik ga met u mee, maar ik wil wel zelf mijn jas aantrekken. Maar het kan ook zo zijn dat het kind de jas aan wil trekken als moeder helemaal niet de deur uitgaat. Ik ga naar buiten. Trek zelf mijn jas aan. Nou ja, meestal niks mis mee natuurlijk. Maar dan is het niet om met moeder mee te gaan, maar gewoon voor wat het kind zelf leuk vindt. Ja, zelfs als dan moeder zegt, je moet binnen blijven, dat kind dan nog naar de kapstok loopt en de jas pakt en zegt, en ik wil naar buiten, ik wil zelf mijn jas aantrekken, ik wil zelf naar buiten lopen, of mijn moeder het nou leuk vindt of niet. En dat is wel wat je nog het meest in deze woorden zou kunnen lezen. Het meest sterk. Jezelf gorden. Op je eigen tijd. Op je eigen manier. En voor je eigen doel. En nogmaals, hoe dat precies bij Petrus eruit gezien heeft, dat weten we niet. Want wij komen hem in het evangelie pas tegen als hij een discipel is. We kunnen wel de vraag stellen hoe dat bij ons is. Als de Heer Jezus tegen ons dit zou zeggen. Toen u jonger was, gorde u uzelf. Hoe ziet dat er bij jou uit? Hoe ziet dat er bij u uit? Jezelf gorden. Jezelf aantrekken. Jas aantrekken, je schoenen veteren. En dan dus in je keuzes die je maakt, zelf bepalen wat je wilt. Zelf bepalen waarvoor je leeft. Zelf bepalen waar je aandacht aan geeft. Dat is toch precies wat een zondig hart is. Als je hart niet wedergeboren is, dan is ten diepste het altijd eigen baas, zelf bepalen wat jezelf, wat jou past. En je wilt ook wel met de dingen van God meedoen. Maar alleen maar voor zover dat bij jou past. Niet van harte. Niet op die momenten dat het tegen je eigen ingaat. Is dat nog je leven? Leef jij nog voor jezelf? Wil je nog zelf bepalen wanneer dit zal gebeuren of wanneer dat zal gebeuren? Leef je nog steeds, alsof God zich niet al te veel moet bemoeien met je leven? Natuurlijk vind je het fijn, of tenminste natuurlijk, op Urk lijkt dat nog vrij natuurlijk, als God je helpt. In die zin denk je wel eens aan God. En ergens denk je ook wel, ja, ik moet eigenlijk wel bekeerd worden, ik wil ook wel in de hemel komen. Maar dat God nu tegen je gaat zeggen wat goed is en fout is, dat God nu gaat aanwijzen hoe je leven moet en niet leven moet, nou dat liever niet. Dan sluit je liever je oren. Dan kijk je liever een andere kant op, dat vergeet je liever. Je gaat zo snel mogelijk weer over tot je eigen leven. Zelf doen. Mag het toch zelf weten. Maar dat is een gevaarlijk leven. Als het zo blijft, dan moet je ook jezelf bewaren. Als het zo blijft, dan moet je ook jezelf redden. Als je op je sterfbed ligt. En je zegt het nog. Zelf doen. Wat moet je dan doen? Wat kun je dan doen? Het lijkt zo makkelijk. Het lijkt soms zo fijn. Zo met jezelf kunnen bepalen wat goed is en niet goed. Maar het is zo dodelijk. Het is ook zo oneerlijk tegenover God. Het is ook zo onverstandig. Je wordt er niet beter van. Je eigen keuzes maken. Van zelfgemaakte keuzes krijg je spijt. Als je het op dit moment zou vragen, Petrus, van welke dingen heb je nou spijt in je leven? Van je hele vroegere leven? Dan weten wij niet wat hij zal zeggen. Maar Petrus, van welke dingen heb je nou spijt van de afgelopen 3 jaar? Die tijd dat je leefde met Jezus. Van welke dingen heb je nou spijt? Dan zal hij altijd zeggen, dat was de keer dat ik mijzelf gordde. Dat ik het wel zou bepalen. Dat ik de Heer Jezus zou tegenhouden. Dat ik wel wist hoe het moest. En dat ik mezelf wilde verdedigen. Daar heb ik spijt van. Maar ik heb geen spijt van dat ogenblik dat Jezus kwam. En dat Hij me riep. En dat ik me gaf. Daar heb ik geen spijt van. Zou er iemand zijn die daar spijt van heeft? Die echt het slechtste dag in mijn leven was toen. Toen ik het roer uit handen gaf. Je krijgt er geen spijt van. Als je stopt met zelf doen. Je krijgt er geen spijt van als je stopt met je oren dicht te houden. Je krijgt er geen spijt van als je serieus neemt wat God zegt. En als je gaat voelen, ja, Hij heeft gelijk. Hij heeft recht op. Laat Hem het maar doen. Dat is het beste wat je kan gebeuren. Laat Hem het maar doen. Dan zou ik bekeren toch. Laat Hem het maar doen. Laat Hem zeggen wat waar is. Laat Hem je zalig maken. Laat Hem je leiden. Het verleden. De toekomst. Zo was het, zegt de Heer Jezus. Zo was het vroeger helemaal en later zie je dat nog steeds weer terug. Maar het wordt anders. De Heer Jezus die laat Petrus in de toekomst kijken. En hij zegt niet heel precies wat er gebeurt. Maar wel een klein beetje. Als je ouder geworden bent, dat is nu nog niet Petrus, maar er komt een tijd. Dan zal een ander je gorden. En die zal je dan brengen op een plaats waar je niet wilt. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Het is eigenlijk een soort woordspeling. Dat eerste gorden, dat gaat dan over het gorden van kleed. Maar dat tweede gorden, dat wijst op het vastgebonden worden. Gevangen genomen worden. En dan zelfs vastgemaakt worden aan het kruis. Want dat weten we uit de berichten vandaar de Bijbelse geschiedenis, vandaar de Bijbel zelf, dat Petrus gekruisigd is. En nu zijn er ook berichten dat hij op de kop gekruisigd is. Of dat zo is, weten we niet zeker. Want dat is pas 300 jaar later geschreven. Of 250 jaar later. Het gebeurde wel, soms. En dus die kerkgeschiedenis die vertelt dat Petrus op de kop gekruisigd is. Omdat hij zei, ik wil niet net zoals mijn meester gekruisigd worden. Dat zou te veel eer voor mij zijn. Maar hij is wel gekruisigd. Dus op de kop of niet, hij is gekruisigd. En dan zouden dus zijn handen gebonden worden. Dat Petrus helemaal niks meer in te brengen. Dan kon hij niet meer zeggen, ja maar ik wil vrij, of ja maar ik wil daarheen, of ja maar ik wil het anders. Had hij niks meer in te brengen. Hij zal je gorden en brengen waar je niet wilt. Nou, dat is een vooruitzicht. Dan ben je een discipel van de Heer Jezus, een apostel van de Heer Jezus. En dan kom je zo terecht. Zou dat nou niet anders kunnen? Nou, dat zou wel anders kunnen. Maar God heeft het blijkbaar niet anders gewild. Ja, maar zou die niet verdienen? Zou die geen goed einde verdienen? Dan ga je het vergelijken met Johannes. Komen we zo ook nog wel even op. En Johannes, die is ook oud geworden. En die is heel oud geworden, nog veel ouder dan Petrus. En die is in vrijheid gestorven. Dat kan toch ook? Ja, dat kan. Maar niet voor Petrus. Gods weg voor Petrus was zo. Want als daar een ander komt. En Petrus gevangen neemt. En Petrus uit het kruis gaat spijkeren. Dan is dat niet alleen maar die mens, die Romein die dat wil. Dan is dat Gods wil. Als God had gewild dat het anders ging, dan had hij er toch wel voor gezorgd. Een ander zal u brengen waar u niet wilt. Dan bedoelt de Heere uitwendig gezien die Romeinse soldaat. Maar geestelijk gezien is het God. Dan brengt God Petrus op een plaats waar Petrus niet wil. En toch wil Petrus het dan ook. Hij bedoelt hiermee te zeggen, dan kom je op een plaats die je niet zelf uitkiest. Er is niet één christen, geen één oprechte christen geweest die heeft gezegd, nou daar kies ik voor de marteldood. Kijk, er zijn er wel wat, die hebben er een soort toneelstuk van willen maken en die zoeken dan zelf de marteldood op. Dat zie je natuurlijk bij moslims ook wel, hè, die zelfmoordterroristen, want dan zeggen ze, ja, anders kun je niet zeker weten of je zalig wordt, maar als ik dan in de heilige strijd sneuvel, kijk, dan mag ik naar de hemel. Maar dat is niet de weg met Gods kinderen. Er zijn velen de marteldood gestorven, maar niemand die zegt, nou dat kies ik nou, dat lijkt me nou ideaal. Ik zou wel aan het kruis willen sterven. Wel nee, dat gaat tegen je in. Zo wil je het toch niet? Wie zou nu de marteldood willen sterven? Wie dichterbij? Wie zou nu jong willen sterven? Een plaats waar je niet wilt. En toch, zei ik al. Toch was het ook een plaats waar Petrus wel wilde zijn. Dat weten we vanuit het vervolg in Handelingen. Daar staat in hoofdstuk 5, meen ik. De laatste vers. Vers 41, Handelingen 5. Vers 41. Daar waren ze voor de raad geweest. En ze hadden gezegd, je mag nooit meer spreken over de Heer Jezus. Ze hebben ze gegeeseld. Daar hebben ze het begin gevoeld. Het begin van de overeenkomst tussen Petrus en Jezus. En nu de geesel, straks het kruis. Vers 40. Zij geeselden hen. Dat is toch een plaats, daar wil je niet zijn. En geboden hen dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. En ze zeiden dus bij, als je wel gaat spreken over de Heer Jezus, dan kost het je leven. En wat staat er dan in vers 41? Zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. Verblijd zijnde. Dat had Petrus nooit uitgekozen. Om nu daar te zijn en gegeesteld te worden. Wat dat betreft wilde hij het niet. Maar toen God hem daar bracht, toen lag er voor hem een vreugde in. En zo zijn er velen geweest. Die een dood gestorven zijn die ze nooit hadden gezocht. Maar toen zij zagen dat het Gods weg was. Om op de brandstapel te moeten eindigen bijvoorbeeld. Toen hebben ze zich daarin mogen verblijden. En waarom? In vers 19 staat het zo. Dit zei Jezus, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Hij zou met zijn dood God verheerlijken. Ja, dan zou je zeggen, dat kan toch veel beter bij het leven. Waarom is dat niet wat de Heer Jezus hier noemt? Hoe die in zijn leven God verheerlijken zou. Dat is er ook. En daar gaat het in Handelingen heel veel over. Maar je zou kunnen zeggen, dit is zijn hoogtepunt. Dat is het meest diepe wat er in het leven van Petrus kon gebeuren. Dat hij om de naam van Christus tot in de dood zou gaan. En in die dood van God niet verlaten zijn. En in dat sterven zich in God mocht verblijden. Zodat zo zeker werd. Zodat zo zeker doorklonk. De echtheid van het geloof van Petrus. En nog meer. Echtheid. Van de genade van God in Christus. De zekerheid van de enige troost in leven en sterven. Juist als we weten dat we allemaal moeten sterven. Dan hebben we niet genoeg alleen maar aan een troost in het leven. Natuurlijk hebben we die ook nodig. En er zijn allerlei troostdingen die we voor het leven tegen elkaar kunnen zeggen. En er zijn er misschien ook wel geestelijke dingen tegen elkaar zeggen voor het leven. Maar ja, dan moet je nog sterven. En zolang als je leeft, kun je wel zeggen wat er nodig is. Maar je kunt niet uitstralen. Maar dan, als de dood echt wordt. Als je staat op de drempel van tijd en eeuwigheid. En je mag dan getuigen. Zo krachtig getuigen van de volkomenheid van het werk van God. En de zekerheid van het eeuwige leven. Kijk, dan is dat een troost. Die geldt ook voor de omstanders, voor het sterven. Dan weet je des te zekerder. Met deze zaligmaker kun je niet alleen leven, maar met deze zaligmaker kun je sterven. En dan is het ook zo duidelijk. Het is alleen met deze zaligmaker. Er is geen andere troost in het sterven. In het leven zou je nog kunnen denken, er is een beetje andere troost. Er is best aardig andere troost. En er wordt van alles geprobeerd. Er zijn best wel dingen die een beetje helpen. Maar er is niet één andere troost in het sterven. Dan die troost die ligt in de zekerheid van Christus. Dat je hem toe behoort. En daarom was het hoogtepunt in het leven van Petrus. En je kunt zeggen het hoogtepunt in het leven van iemand die Christus kent. Dat is die dag dat hij in Christus sterven mag. Zoals gisteren de overdenking nog eindigde. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. God verheerlijken in het sterven. Meer dan in het leven. Er zijn er hier ook geweest die waren vrijdag in de kerk. En die waren zaterdag bij de afsluiting van de Koningsdag, het Oranje Concert. En is vrijdag een verdrietige dag. Afscheid, dat definitief afscheid. En dan is zo'n Koningsdagconcert een vreugdevolle dag. Het is altijd bedoeld als een soort feestconcert. Maar ik denk degene die dat bij allebei waren, dat wel hebben kunnen meemaken. Wat was vrijdag? Toch veel heerlijker dan zaterdag. Zoals de woorden van Salomo. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis van maaltijden. En dus natuurlijk waar de Heere geeft op allerlei momenten vreugde en lofzangen. Maar hier op deze wereld, zolang als wij hier zijn waar de dood al omheerst, dan kun je zeggen de lofzangen die zijn het diepst. In het gezicht van de dood. Zoals Paulus en Silas in de kerker. Zoals een gelover op zijn sterfbed. Betekenende. Aanwijzende. Dat zegt hier de Heer Jezus voor Petrus. Zou dit voor jou kunnen zeggen? Is het ook uw verlangen? Met hoedanige dood uw God verheerlijken mag. En wat dan intussen? Ons derde gedachte. Het heden. Wat dan intussen? Als dan de Heer Jezus tegen Petrus zegt, een ander zal u gorden, moet Petrus dan daar zich al op voorbereiden? Moet Petrus dan nu, als het ware, die dood al gaan opzoeken? En zeggen, ja dat, ja, als ze mij gevangen nemen, dat is God verheerlijkend. Dan nee. En dat zie je dan in Handelingen, zo opmerkelijk. Petrus, die wordt wel gevangen. Verschillende keren wordt hij gevangen. Maar telkens raakt hij weer vrij. En dan zeggen ze, toch nog, nou vooruit, voor deze keer mag je gaan. Of er zit hij in de gevangenis en dan wacht hij zijn doodvonnis af en dan stuurt God een engel. En dan breekt de gevangenis open en Petrus is vrij. Dus het is niet zo dat Petrus het zelf moet opzoeken. Want het is wel iets wat je niet wilt. Het is niet de gewone keuze van je hart en dat hoeft dan ook niet. Je kunt toch zeggen, een mens is geschapen om te leven. En het is een voorrecht als de Heere ons in leven bewaard van dag tot dag. Daar mag je God voor danken. Maar dat leven intussen, dat is dan niet naar eigen keuze. Er zit wel iets tussenin. Tussen dat je ze kunt doen wat je wilt. Of je doet wat een ander wilt. Daartussenin zit je doet wat God wilt. Volg mij. Dus vroeger, om zo te zeggen, trok Petrus zelf zijn jas aan. En hij zei, ik bepaal zelf al wanneer ik ga. Helemaal aan het eind van zijn leven, er zijn de Romeinse soldaten en de Romeinse rechter. En die bepaalt wanneer Petrus naar buiten moet. Die trekt Petrus zijn jas aan. Die zegt, kom, en die sleurt hem mee. Maar intussen vraagt de Heer een houding van Petrus. Laat mij je gordel omdoen. Laat mij je leiden. En laat dit je gebed zijn. Neem, Heer, mijn beide handen. Dat is het beste leven. Volg mij.
Ja, wat gaat er dan gebeuren? Waar gaat het eindigen? Nou, het gaat eindigen in het verheerlijken van God. Hoe het dan ook geëindigt. Maar wie hem volgt, die eindigt in de verheerlijking van God. Maar hoe gaat het intussen? Dat weet je niet. Maar het hoeft toch ook niet? Als je hem volgt. Als hij je handen heeft, dan ben je altijd bij hem. Waar hij dan ook bent. Dan ben je daar waar Christus is. Er is toch geen betere plek? Of zou je nog een andere plek verkiezen? Zou jij denken, nou mij niet gezien. Voorlopig nog niet. Leven met Jezus. Nog steeds liever mijn eigen leven. Ja, maar dan moet je ook jezelf helpen. En dan moet je ook jezelf redden. Dan moet je zelf de problemen van je leven oplossen. De problemen van je hart oplossen. En later de problemen van je zonde oplossen. Dat kan toch niet? Voor jong en oud is er maar één goed leven. Leven daar waar Christus is. Wat een wonder dat hij je wil hebben. Dat hij niet zegt, waarom loop je zo achter me aan? Blijf bij me vandaan. Ik heb geen behoefte aan je. Wat wij vanuit onszelf wel zeggen. Wij zeggen, wijk van mij, aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Maar dan zegt de Heer niet, wijk van mij, ga maar weg. Maar de Heer die zegt het zo lieflijk. Kom, kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Wend u naar mij toe, alle geëinden der aarde. Word behouden, want ik ben God en niemand meer. Laat je zalig maken. En laat je leiden. Volg mij. Dat is een woord dat iedereen verstaat die zich gewonnen heeft gegeven. Het moet wel beginnen. Die eerste overgave van je hart. Dat je zegt, Heer, ik kan niet langer meer eigen baas zijn. Ik kan niet langer meer. Maar zelf mij gorden, zelf bepalen. Ik kan het niet meer. Ik kan niet meer vasthouden aan mijn zonde. Hier hebt u me. Met al mijn schuld en met al mijn nood. Daar moet het een keer van komen. Als je dat mocht leren kennen, dan ga je deze woorden ook verstaan. Maar die moet je ook wel steeds weer voorgehouden worden. Volg mij. Want dan ga je weer om je heen kijken. En dan ga je bijvoorbeeld denken, ja maar die andere zijn leven gaat veel makkelijker. Maakt niet uit, zegt de Heer Jezus. Volg mij. Ja, maar van die ander geloof ik het eigenlijk niet zo. Maak je daar niet druk om, zegt de Heer Jezus. Volg mij. Dat gaat Peter het doen, hè? Daarom noem ik dat natuurlijk. Maar dan kijkt hij om en dan kijkt hij naar Johannes en dan zegt hij, ja, wat gaat er nou met Johannes gebeuren dan? Als je daar allemaal druk om moet maken. Natuurlijk moet je wel geven om een ander. Dat doet Petrus ook. Hij trekt samen met Johannes op. Maar je hoeft niet te weten waar Johannes eindigt. Dat is voor de Heere. De weg die de Heere met Johannes gaat, is de weg met Johannes. En de weg met Petrus en met Petrus en de weg met u is de met u. Volg mij. En dan nog met nadruk. Vers 22. Volg gij mij. Heel persoonlijk. Heel dichtbij. Volgen. Dan heb je het niet. Het programma van je leven op zak. En dat je zegt, nou nu weet ik hoe het allemaal gaat. Volgen betekent dat je elk ogenblik kijkt van waar gaat hij nu heen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen gij uw treden wendt. Dat zijn woorden, daar moet je goed over nadenken. Die psalm die is natuurlijk bekend, die zingen maar zo. Maar David, die, of het is natuurlijk zo berijmd, maar dan wordt dat David in de mond gelegd, het was op de taal naar zijn hart. Leer, maak mij uw wegen bekend. En dat bedoelt u niet, zeg maar zoals wij een routeplanner hebben, Dan weten we al, we typen in hier vandaan daar naartoe en dan wordt het zo uitgetypt. Nou, dan weten we hoe het moet. Nee, waarin gij uw treden bent. Dus hoe u loopt. En dan loop ik achter u aan. Zoals je dat misschien wel eens doet. Als je samen naar een bepaalde gelegenheid gaat, je rijdt met de auto's achter elkaar aan. Zeg, oh, als ik jouw auto in de gaten houd, rij jij voorop, dan rij ik wel achter je aan. En dan kom ik vanzelf wel goed. Maar bij elke bocht, bij elke afslag, moet je opletten. En dat is nou wat de Heer wil. Elke afslag opletten. Elke dag. Volg gij mij. Die laatste woorden zijn het belangrijkst. Dus als je dan de vraag gaat stellen, ja, hoe leer je dan de weg van God? Nou, daar zou nog een hele preek aan kunnen wijden, dat is niet voor nu. Maar de kern wil ik wel nu noemen. Hoe leer je nu de weg van God? Dan begint het met deze vraag. Hoe leer je wie God is? Wat God altijd wil, bij iedere keuze die je maakt, is dat het brengt tot meerdere kennis van Hem. En wij kunnen zo snel denken, ja, ik wil wel dat God mij duidelijk maakt wat ik moet doen. En dan, daarna kan ik het zelf wel. Daarna kan ik wel weer zonder God. Maar dat is helemaal niet wat God wil. God wil dat je altijd door Hem laat leiden. Dus dat je in de eerste plaats kijkt. Wie is God nu voor mij? Wat maakt God van zichzelf bekend? En dan, wat maakt God van mijn weg bekend? Je zou elke morgen zo die twee vragen moeten stellen. Wie is God voor mij? Dan, wat vraagt God van mij? Maar dan moet je niet om gaan draaien. Niet eerst, wat vraagt God van mij? En dan ga je aan de gang en misschien leer je dan ook nog een beetje wie God is. In die weg leer je God wel beter kennen, maar begint met die vraag. Heere, wie bent u voor mij? Wie ben ik voor u? Welke keuze ik ook maak, Heere. Ik zou zo willen gaan dat het mij dichter brengt tot u. Volg gij mij. Dan weet je niet hoe de toekomst eruit ziet. Dat weet niemand. Maar je kent wel de God van de toekomst. En dan weet je toch hoe de toekomst eruit ziet. Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Amen. Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. 119, vers 88. Laten we Gods aangezicht zoeken in dankgebed. O getrouwe en heilige Vader, dan looft onze mond uw trouwe hulp. Die trouwe hulp die u zoveel keren betoond hebt. En ook deze morgen. U bent het zo waard dat wij u erkennen als de enige waarachtige God. Als de enige bron en het enige doel van ons leven. U bent het zo waard dat wij ons aan u geven. Voor het eerst en elke dag weer. Dat wij u onze leidsman laten zijn. Hoe menigmaal hebt u ons uw gunst betoond. Hoe duidelijk hebt u niet laten zien. Dat het leven met u zoveel zaliger is. Dan het leven zonder u. En dan het sterven met u. Alleen zalig is. Dat het sterven zonder u zo hopeloos is. Zo dodelijk. O, wat zijn we dan hardnekkig. Als we zelf willen blijven bepalen. Dan slaat u ons maar alles uit handen. Waarmee we ons nog aan onszelf en aan de wereld vasthouden. En neemt u dan ons leven. En neemt u onze handen. En leidt ons door dit leven. Door de dood. Tot in de eeuwige heerlijkheid. Wij mogen uw naam dank zeggen. Dat u ons dit woord geeft. Een woord op zijn tijd. Mogen u dank zeggen dat wij bij elkaar konden zijn. Dat u de gelegenheid gaf voor een kerkdienst. Om hier bij elkaar te zijn. Anderen om thuis mee te luisteren. Zegent u genadig hetgeen u ons schonk. Vergeeft u genadig hetgeen van ons was. Vanuit ons eigen boze hart. Neem het gunstig weg. Dat over mag blijven dat wat van u is. En al wat gij werkte zal toch juichen tot uw eer. Zo bidden we om uw zegen voor het verdere van deze dag. Schenk een goede middag. En ieder in het zijne. Schenk een goede kerkdienst vanmiddag. Breng ons daar. En komt u erin mee. Opdat u verheerlijkt wordt. En onze ziel zich mag verblijden. Om Christus wil. Amen.